lieve Vader in de hemel, wij danken u zozeer dat u uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, gezonden hebt, zodat Hij bij ons zou zijn en dat Hij ons nooit meer zou verlaten. Dat we die zekerheid mogen hebben, dat we daarin mogen leven en mogen vertrouwen op die levende God. Want de Heer Jezus Christus, Hij is God de Zoon, zowel als de Zoon van God. We danken u dat we uw woord hebben gekregen, dat helemaal spreekt over die Zoon, zodat we mogen leren wie Hij is, wat Hij doet, wat Hij gedaan heeft, wat Hij volbracht heeft. Een werk, Heere, dat zo bijzonder is, dat wij bij u zouden mogen komen, dat Hij die weg is, die waarheid, dat leven. Heere, dat we zo mogen komen tot de voet van het kruis en daar nieuw leven mogen ontvangen. Vader, wat een wonder van genade, liefde en trouw dat Ge ons daar geschonken hebt. En dat we ook nog een Bijbel hebben, Heere. Het woord van God, dat we dat zo mogen lezen, mogen zien dat alles is over Hem geschreven. En dat we dat zo maar aan mogen nemen. Dat het zo duidelijk mag zijn. Dat we iedere keer opnieuw daarin mogen groeien. Iedere keer opnieuw daar zo van mogen lezen dat het ons bemoedigen zal. Versterken, maar ook vormen, ook corrigeren. En het is een heel nieuw leven. Want we zijn een heel nieuw mens geworden wanneer we de Heer Jezus mogen kennen. Vader, we dragen zo deze avond aan u op en danken zo voor een ieder die hier aanwezig is. Dat het een tijd mag zijn, Heere, van verkwikking, van uitzien, Heere, van rusten in een volbracht werk. Vader, zo leggen we deze tijd in uw hand en zeggen u dank voor wat u doet. Dat u ook deze lippen daartoe wilt zalven, zodat we een boodschap van de hemel mogen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. En dan vraag ik u om uw Bijbels te openen naar het eerste boek van het Nieuwe Testament. En dat is Matteüs. Nog een paar weken en dan denken we aan een gebeurtenis. En we leven toch wel een beetje rond gebeurtenissen. En het is mooi dat we dat kunnen doen, mogen doen. En dan gaan we denken aan de komst van de Heer Jezus. Hij is gekomen. En waarom is Hij gekomen? Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Zalig. En wie ziet er nou niet uit naar zo'n grote zaligheid? Dan, er is natuurlijk een tijd wanneer mensen blind daarvoor zijn. Maar wanneer we mogen zien, dan is dit wel de rijkdom van het leven. Ik ga eerst een stukje lezen. En dan valt er direct al iets op. Maar we gaan het toch eerst lezen. En dit is in Matteüs hoofdstuk 1. En er staat boven een geslachtsregister. Het is een geslachtsregister. En het gaat hier over de Heer Jezus zijn geslachtsregister. In ieder geval, ik zou wel zeggen, één deel ervan. Dat is een ander deel ook nog. Misschien komen we er ook nog wel later aan toe. Maar, en dan is het natuurlijk ook, spreekt het van de geboorte van de Heer Jezus. Eigenlijk is dat natuurlijk heel apart. Want wij zijn geboren. Maar toen, wij zijn niet van tevoren al aanwezig geweest. Ja, maar 9 maanden, maar ik bedoel niet voor die tijd. Alleen in Gods gedachten. Maar de Heer Jezus is van eeuwigheid af de Zoon van God en God de Zoon. Wat er hier gebeurt is dat de Heer Jezus die komt en die wordt mens. En dat is heel bijzonder. Dat Hij mens zou worden, omdat die mens zijn eigen weg is gegaan. Toen God die mens geformeerd heeft, toen is die mens zijn eigen weg gegaan. En toen heeft God beloofd dat Hij toch die mens zou komen verlossen. En dat doet Hij door zijn Zoon. En in het begin komen we dat al tegen in Genesis 3 hoofdstuk. Dat God die belofte geeft van zijn Zoon. En dat die zou komen van een vrouw. En dus de vrouw is hier heel belangrijk, ziet u wel. Maar die is geboren en daar komen we ook zometeen achter. Maar we gaan eerst dus wat lezen. het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David. Ja, mooi hè, de zoon van David. Komt ineens de zoon van David, hoe komt David hier ineens naar voren? Hè? De zoon van Abraham, dat gaat weer een heel eindje verder. En Abraham gewoon Isaac, en Isaac gewoon Jacob, en Jacob gewoon Juda en zijn broeders. En Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar, en Fares gewoon Esom, en Esom gewoon Aram. Houdt u van namen? Leest u die namen wel eens? Leest u wel eens in 1 Kronieken bijvoorbeeld, waar al die namen op een rijtje staan en hoeveel heb je er dan niet? En ik moet er even aan denken dat we hadden een leraar op de Bijbelschool, die heette Mr. Dowie, was een kleine Ierse man. En toen die voor de eerste keer daarbij de Bijbelschool kwam, wou ze graag een leraar erbij hebben. En toen, toen kwam hij bij de directeur. En toen vertelde hij, denk ik, dat hij had ook een goede geheugen. En toen, dat hij best een hoofdstuk uit zijn hoofd kon leren in een korte tijd. Hij zegt, geeft u mij maar een hoofdstuk op. En die gaf hem op een hoofdstuk uit 1 Kronieken. En ik geloof dat hij even kreeg om dat hoofdstuk door te nemen. En dan kon hij het zo verwoorden aan de directeur. En inderdaad deed hij dat ook. Tussen kerst en nieuwjaar leerde hij 1 Korinthe. Dus dat zijn 16 hoofdstukken uit zijn hoofd. Nou, probeer het maar eens. Dan heb je iets alvast om eruit te kijken tussen kerst en nieuwjaar. Want dan heb je toch niks te doen verder. En probeer het maar eens. Dat is wel een goede bezigheid dan natuurlijk. Dat is eentje, is een bezigheid met een beloning, zou ik al zeggen. Goed, dus hier krijgen we een heleboel namen. Nou, even terug naar wat er boven staat. Het staat hier het evangelie naar de beschrijving. Dus we moeten altijd even goed lezen wat er staat. Want er zijn soms zijn de opschriften, die zijn niet helemaal zoals ze zouden kunnen zijn. Laat me deze dan hier geven. Hier heeft hij het goed. Het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Soms staat er het evangelie van Matthäus. Dat is natuurlijk niet zo, want het is niet het evangelie van Matthäus. Het is het evangelie van de Heer Jezus Christus. In het laatste boek van de Bijbel staat er bijvoorbeeld ook de openbaring van Johannes. Nee, het is niet de openbaring van Johannes. Het is de openbaring van de Heer Jezus Christus. Zo soms verander ik die paar letters maar even van het aan of het van of dergelijke. Maar in ieder geval hier is Matthäus. Dat is best bijzonder. Wie was Matthäus? Want hier begint dus dit geschreven. Nou, in die vroegere tijd was natuurlijk dit evangelie van Matthäus. Was heel belangrijk, is het nog. Maar dat eigenlijk werd eerst bekeken voor het dat er iets anders bekeken werd. Waarom? Omdat Matthäus was een Jood. Matthäus was een Jood. Maar dat is ook weer apart. Want niet alleen was hij een Jood. Maar hij was ook nog een. Hij ging over de belasting. Een tax collector. Hè? Dus hier hadden we een Jood. En die zat daar aan in zijn. En daar zat hij de geld tegen. En die waren natuurlijk. Ik weet niet hoe of u veel houdt van de belastinginners. Maar de meeste mensen zijn er niet zo op gesteld en dat was toen ook al niet zo. Dus heeft een hele sleep gehad, zie je wel, hè, van toen naar nu. Ik denk niet dat dat ooit veranderd is. Dus dat die belastingman, ja, die zat er op zijn kantoortje en die zat die belasting binnen. En daar hadden ze een gruwelijke hekel aan. En nu is het deze man, die belastinginner, die Jood is. Dus dat lijkt het helemaal heel moeilijk. Maar die komt dan bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus die komt naar hem toe. En dus die schrijft deze, dit evangelie hier. Heeft hij zo opgeschreven. Heel belangrijk. Het is ook gezet voor die anderen. Werd vooral door de Joden natuurlijk. Werd even het evangelie Matthäus. Dat kwam eerst omdat hij een Jood was. Marcus. Lucas, die hebben ook wat later geschreven. Dit was wat eerder geschreven. Dus heel bijzonder dat deze Jood, als het ware, die toch de belastinginner was, dat die hier zo naar voren komt. En we komen er nogal wat van tegen. Die zat in een tolhuis. Kennen jullie nog een tolhuis? Hebben we hier ook wel eens ergens een tolhuis? Ik weet nog heel vroeger dat we in Leimuiden was er een tolhuis. En dan moest je dan, er was een boom over de weg heen. En als je eraan kwam, dan moest je betalen en dan mocht je verder. Gewoon een openbare weg, zouden we zeggen. En dan moest je eerst betalen en dan kon je verder. En dan ging de boom open. Zie je nou, dus die kom je niet zo gek veel meer tegen. Alleen heb je nu andere instanties. Ik weet niet of dat er hier in Nederland zijn, maar in Canada, Amerika, heel wat tolwegen. Dan ga je erop en dan heb je één rechte.
Bij jullie is
het,
bij de
Noord, Keeltunnel. Ja, maar dat is een tunnel.
Ja.
Oké, dus je kan je betalen. Zie, nou, goed, dan heb je in ieder geval. De... Je moet het betalen. Of je wacht niet verder. Zo. Nou, ik heb daar dus voor gestaan. En dus wij zouden ook die weg op, mevrouw en ik. We hadden een busje van een van de jongens. En de laatste 20 kilometer kon je er niet meer af voordat je daar aankwam. En ineens gaat hij, want we zeiden van tevoren nog, heb je genoeg benzine? Ja, je zit nog drie kwart tank in. Ja, het was niet die van ons, zo helemaal niet in de gaten. Ineens slaat dat ding naar beneden toe. Zo komt bij dat tolhuis aan. Ik zeg, hoe is het meneer? Hij zegt, goed. Hij zegt, en met u? Ik zeg, nou, dit en dit. Hij zegt, dan zal ik u zo om laten draaien. Dan mag u even terug gaan, want anders kunt u geen... Zo. Nou, laten we het allemaal bij laten nu. En dan gaan we nu verder met deze tollenaar. En dan lezen we hier wat. Kent u de namen die hierin voorkomen? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Lees je ook altijd de namen? Als er een heel rijtje met namen zijn, of zeg je, die sla ik maar over. Want dat is me een beetje te veel. Ik denk dat dat best een algemeen iets is, hoor. Dat mensen gewoon die rijen met namen, dat ze die overslaan. Maar is dat wel de bedoeling? Want je zou toch ook niet graag hebben dat de hele jouw naam oversloeg. Hè? En dat zou dan het gevolg kunnen zijn natuurlijk. Want je naam die staat geschreven in zijn boeken. Maar als wij de namen hier overslaan, misschien zegt de heer wel, ja, die is niet geïnteresseerd in namen, dus die zal ook niet geïnteresseerd zijn in zijn eigen naam. Hè? Of wel? Nou, goed. We gaan toch even kijken, want er staan hier een paar namen in. Kijk eens even ernaar, als je er voor jezelf eens doorleest, hoeveel namen dat je hiervan kent, die je wel eerder tegengekomen bent, die je dus ergens in je lezen in de Bijbel tegengekomen bent. Die moet je een keer tegengekomen zijn, want ze zijn in de Bijbel. Dus, oké, we gaan even terug naar het begin dan. Dus hier hebben we de zoon van David. David die ken je wel. En Abraham die ken je ook. Waarom die twee en bijvoorbeeld niet de rest? Nou, komt omdat die een beetje meer tegenkomt misschien. Of dat ze een beetje meer bekend zijn. Nou, dat kan allemaal zijn. Maar zouden ze bekend zijn bij God? En nu hebben we hier best heel wat namen. Hier in Naaldwijk zitten er ook heel wat namen. Zou God die namen ook allemaal kennen? Eén voor één zou er één zijn die hij niet kende. Ik denk niet dat er één naam is die hij niet kent. Hij kent alle namen. Hij kent de namen van iedereen. En dat is belangrijk, want je ziet hier, de Heer Jezus is gekomen. Dus de Heer Jezus is gekomen, die is gekomen ook voor die namen. Je zou zeggen, ja, maar die waren allemaal al geweest. Ja. Hé, dat is bijzonder. Heb je dat wel eens gezien? Dat gaat met terugwerkende kracht. Want hij is ook gestorven voor degene die hierin staan. En dat is allemaal, die kijken naar vooruit. Wij kijken terug. Kent u dat? Hé, daar ben ik geweest. Daar moet ik naartoe. Dat is toch een bekend iets voor ons? Nou, dat is in de Bijbel, is dat ook zo. Dus de mensen in het Oude Testament, die keken vooruit. Want ze wisten, dat de Heer Jezus zou komen. Of dat ze dat op dat moment aannamen of niet, daar gaat even niet over. Het gaat erover, ze konden weten dat de Heer Jezus niet komt. En tegelijkertijd, wij kijken nu 2000 jaar terug. Hij is geweest. En het is voor een ieder hetzelfde. Er is geen verschil. Want we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Zo één ding kunnen we heel zeker zijn. Dit is voor ons allemaal. Oké, hier gaan we kijken. Kent u dus, we kijken even naar die namen. De zoon van David, dus de zoon van Abraham. Nou, Abraham die ken je. David, wie was hij? Hij was de koning van Juda. En de Heer Jezus die komt uit Juda. Als je teruggaat, dan zie je dat Juda is ook degene waar die van afstamt. Niet van Leviticus, Levi, hè? Niet van hem, of een van die anderen, niet van Ruben, maar van Juda. Dus hier gewoon, je ziet het hier zo, staat allemaal voor je. Abraham gewoon Isaac, en Isaac gewoon Jacob. En Jacob gewoon Juda en zijn broeders. Dus hij gaat dus terug van Abraham. En dan Isaac en dan Jacob. Wie was Jacob? Hoe zou je die beschrijven? Hoe werd die beschreven in de Bijbel soms? Ja. Een bedrieger. Zie je dat er... En dan moet je dat tegenkomen in de Bijbel. Dus je komt dus al deze namen tegen. Dat is het mooie ervan. Ieder van die namen kom je tegen. En die hebben allemaal de eigen eigenschappen. En van ieder van die eigenschappen kan ik zeggen, hé, dat is opmerkelijk. Dat is een broeder of een zuster van me. Ze zien er net zo uit. Ze zijn precies hetzelfde. Ze komen van dezelfde... Ze komen van dezelfde vader en dezelfde moeder af. Ja, ik wist niet, Sylvia, dat we jou hier een keer zouden ontmoeten. Maar je komt wel van Adam af. Dus ik weet wel wie je vader is. Dat is een heel eindje terug, hè? Ja, ja dat gaat heel eind terug. Nou, oké, even verder met deze lui. En hier hebben we dus Juda. En nu krijg je Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewoon Esom. En Esom gewoon Amro. Ken je trouwens... dat is een vraag voor de dames, want die kennen die natuurlijk wel. Ken je Tamar? Tamar. Was gehoord van Tamar? Heel bijzonder. Nee, dat is later. Tamar, dat was de vrouw van Juda... zijn zoon. En die zoon, die is gestorven. En toen die zoon gestorven was, toen was zij dus een weduwe. En zoals het was in die tijd, als de man gestorven was, dan de volgende broer van die man, daar moest ze dan mee trouwen. Maar die broer is nooit aan haar gegeven. En of de tweede, de eerste wel, en die is ook gestorven. En toen was er nog een en zegt, ja, die zal ik ze maar niet geven, want dan gaat hij er ook aan. Dus er is die Tamar, die leeft, en die had tenslotte, had ze gezien, dat ze de jongste zoon niet gekregen had. En wat deed ze toen? Nou, toen had ze gehoord dat Juda, die ging schaap scheren. En dus ze stond onderweg, en ze stond er als een hoer verkleed. En toen ze daar stond, Juda die was zijn vrouw ook kwijt. Dus ze zegt, nou, laat ik hier maar gebruik van maken. Maar zij wist natuurlijk wie hij was en hij wist niet wie zij was. Zo, die werd daar wel even te pakken genomen. Hè? En toen komt later en toen moest hij zijn, hij had geen, ik zal maar even zeggen, geen geld bij hem. En dus zijn staf en zijn sleutels meegeven. Nou, dus toen ging hij later, liet hij zijn vriendje... de zaak opknapen, breng ze maar een bokje, en dan krijg ik mijn spullen terug. Maar ze was nergens te vinden en niemand wist er vanaf. Ineens, komt er iemand aan, maanden later. Hé, weet je dat Tamar, die heeft de hoer gespeeld. Maar hij dacht nooit aan zichzelf. Het is altijd een pak hoe een mens dat doet, hè. Die denkt wel aan die ander, maar niet aan zichzelf. Dus daar is Tamar, die zou, hij zegt, dan moet ze verbrand worden. Dus hij verbindt dat helemaal niet aan zichzelf, hè. Je zou zeggen, nou, ze woont in die contraille. Wat zou er gebeurd zijn? Even denken, ik ben daar ook geweest. Nee, dat kwam blijkbaar niet in hem op. En het was niet totdat hij er naartoe ging en de anderen ze gehaald hadden. Ze zou verbrand worden. En toen zegt ze, ja, bij de man die de eigenaar hiervan is. Het zou toch eventjes gebeuren, hè. Bij de eigenaar van deze staf en die bracelet. Die is degene die de vader is van mijn kind. Zo. En toen zei Juda heel eerlijk, hij dat wel. Hij zegt, ja, ze is meer rechtvaardig dan ik. En daar, die, dus ze had de hoer gespeeld. En die staat hier in de lijn van de Heer Jezus. Zie, is heel bijzonder. En dat is niet het enigste. Eigenlijk zie je nooit geen vrouwen in de geslachtsregister. En hier heb je dat wel. Hoeveel staan er hierin? 4. 4. Kijk maar als je ze tegenkomt. Dat is heel, heel mooi. Wat we hier dus van leren. Het is niet zomaar een kwestie van. Oh, is dat het verhaal? Of is dat er wat er gebeurd is? Ja, maar wat leer ik daarvan? Ik leer ervan dat er is geen verschil. We hebben alle gezondigd en daar hebben we de heerlijkheid Gods. Er is geen verschil. Wij zitten vaak nog met een verschil. Hè, met gedachten. Dat is wel een hele slechte. Of dat is een hele goeie. Nee, die hebben we niet. Er is geen verschil. We zijn allemaal gelijk. Dat maakt het makkelijk, hè? Dat maakt het eenvoudig. Dus, even verder hier met deze mensen. En hier heb je dus Aram en Abinadab. En dan Naason en dan Salmon. Die krijgen de willen. En Salmon gewoon Boas bij Rahab. Wat weet je over Rahab?
Ook een hoer.
En die zet God hier zomaar tussen. Want dit is van de Heer. En die zet God hier zomaar tussen. Ik vind het zo verkwikkend. Hoe dat God naar ons toe komt. Als je je Nieuwe Testament open doet. En zo begint hij. Hier is het. Zo recht voor je. Dat kan toch niet mooier. En dat is toch geweldig om zulke dingen te lezen. Dat hier zo zie je dat staan. Dus Boas. Gewoon Boas. Bij Rahab. Rahab. Die hoe die er door die twee verspieders. Is heeft ze verborgen. En die verspieders die Jericho gingen verspieden. En het leger zou ze graag pakken. Maar Rahab die had ze verstopt. En die liet ze over de wal. Over de muur eruit. En ze zegt. Maar dan moeten jullie wel voor mij zorgen. Ja. Nou dat hebben ze ook gedaan. En die hebben haar binnengenomen in Israël. En dat mocht ook al eigenlijk niet. En toch hebben ze die daar weer ontvangen. En dat was allemaal van wie? Van de Heer. De Heer die doet dingen heel anders als dat wij het zouden doen. Kom je dat wel eens tegen in je leven? Dat je zegt, jongens, dit loopt helemaal verkeerd. En, is God erbij? Is God erbij? Het is altijd mooi als je weet dat God erbij is, hè? Want dan kan het niet verkeerd lopen. Ja, het kan wel lijken dat het verkeerd loopt. Maar het loopt niet verkeerd, want God heeft een weg. Alleen, de weg van God die is heel anders dan de weg van u en mij. Wij willen een weg bekijken die we denken, nou dit, hier zou God toch wel blij mee zijn. En is God er blij mee? Wel misschien helemaal niet. Waarom niet? Omdat het eigen weg is. Veelal zijn we met een eigen weg bezig. En God wil juist dat de Heer Jezus, Hij is de weg. En die volgen. En daar op kijken. Zo, nou dan krijgen we, je kon geen betere vrouw hebben, maar ze hoorden er niet bij. Dan krijg je Rut. Zie je dat? Nou, want bij Rahab krijg je Boas. En dan krijg je Rut. Dat is ook wat. Nou, die hoorde daar helemaal niet thuis, want die kwam van Moab. Die mocht er helemaal. Waar komt Moab vandaan tenslotte? Lot, die komt van Lot vandaan. Nou, dan heb je al heel wat te pakken natuurlijk. Dus daar hebben we Rut. Maar Rut, ja, dat was een hele goede vrouw natuurlijk. Heb je dat boekje van Rut wel eens bestudeerd? Gelezen? Ja, maar bestudeerd. En zien hoe mooi het is dat God met hen omgaat. Met die schoonmoeder, met Naomi. Ja, die heet ook Naomi.
En Rut was toch geen Joodse?
Nee, dat was een Moabitische.
Oh, sorry.
Ja, zo was er eentje. Dus dat is een afkomeling van Lot. En dat is... maar hier is ze, Rut. En dan krijg je de volgende. En dan krijg je David. En David de koning gewoon Salomon bij degene... En hier geven ze geen eens de naam weer. Wie is de naam? Wie heeft de naam? Wat is de naam?
Bathseba.
Bathseba. En moet je kijken hoe dat geschreven is. Want daar is tegelijk een heel verhaal bij natuurlijk. Hè? Het is niet alleen dat het Bathseba is. Maar er staat hier mooi die Uria's vrouw was geweest. Dat geeft een heel verhaal weer van twee kanten. Het is de haar man geweest dus. Dat ze niet bijgebleven is. Je kunt David de schuld geven. Maar zij ging wel graag mee naar de koning toe. Zie. Je ziet nergens dat ze zegt. Liever mijn leven kwijt. Als daar naartoe. Want ik ben van Uria. Dat heeft ze niet gezegd. Nee. Dus in ieder geval. Ze is wel met die. Met degene die ze gevraagd heeft. Meegegaan naar de koning toe. En. Hey, dat heeft Uria zijn leven gekost. Bathseba, nou, dat een heel verhaal is, dat hoef ik u niet te vertellen. Het verhaal wordt gegeven natuurlijk in 2 Samuel 12. En daar heb je het hele verhaal aangaande Uria. En dan, of liever gezegd aan David en Bathseba. Wordt heel weinig gezegd over Uria. Alleen dat hij zijn leven verloren heeft daar. En dat was opzettelijk. En daar heeft Joab mee geholpen. En tegelijkertijd heeft Joab ook later nog toch wel het op zijn hoofd teruggekregen. Dus je kan nooit meewerken aan zulke dingen. Want dat werd wel gebeurd. Dus, maar die staat hier wel in die lijn van de Heer Jezus. Dus zo gauw als je hier begint te lezen en je ziet wat van deze namen, dan zeg je, zo... Dat zou je ook niet gedacht hebben dat God het zo deed. En tegelijkertijd, waar gaat het om? Nou, begin maar met Matthäus, die dan wel een Jood is, maar tegelijkertijd, als je ziet, die komt uit dat tolhuis, dan heb je hem ook al niet zo hoog meer staan, want dat heb je zelf ook niet. Je bent zelf ook niet zo bezig met de belastingman. Die zie je ook liever gaan als komen. Zo, je ziet wat er hier allemaal komt. En kijk nog maar even verder. Dan heer Salomo. Nou, dan heer Rehoboam. En dat was ook al een heel portret. En hier, dan kom ik bij vers 9. En daar staat Achas. Wie was Achas? Achas, dat was een koning. Was de vader van Hizkia. En dat was een hele verschrikkelijke koning. Die de heidengoden diende. Baalpriesters, inderdaad. Baalpriesters. En die staat hier ook in. Je zou denken dat de Heer verlegen werd met dit verhaal. Maar de Heer laat gewoon zien, ja. Maar zie, hieruit is mijn zoon gekomen. En die is hierdoor geboren. Hier, we schrijven dit er allemaal in. We hebben natuurlijk, dit is... deze register heeft te maken met Jozef. Jozef was natuurlijk de stiefvader, laat hem zo noemen. Dat is het mooiste. En die andere die in Lucas staat, dat is van Maria. Nou, in ieder geval hebben ze er allebei mee te maken. We gaan nog even verder. En dan krijg je er ook nog eens in Manasse. Nou, dat was ook al... Dus je hebt Achas, de vader van Hizkia. Dan heb je Hiskia, een hele goede koning. En dan krijg je daarna Manasseh. Wat een stelletje staat er nog in de Bijbel, hè? Wat een stelletje. Je zou zeggen dat God ze erin wilde hebben. En dan is het... Vind je dat moeilijk te geloven? Dat de Heer Jezus voor een ieder gekomen is? Voor een ieder? Als je dit zo ziet. Als je de verhaal leest van Manasseh. Of van Achaz. Nou, dan reis je haren ten berge. En vooral als je een beetje meer gedetailleerd leest over hoe deze mensen waren. Maar tegelijkertijd, hier staan ze. En zo zie je ook de verdere, hoe het verder gaat. En dan gaan we nu eventjes nog verder. Vers 16. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten, dan van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Zo, hier een klein beetje daarover, over die geslachten. En ook over Matthäus. Over Matthäus. We gaan eventjes kijken een beetje verder in Matthäus. Kijk eens even in Matthäus 9. En hoe dat er naartoe ging. We hebben natuurlijk wel van tevoren gekregen dat God die heeft beloofd. En als God iets beloofd heeft, dan kun je er staat op maken. Als ik iets beloof, dan weet je niet of dat ik er morgen nog ben. Of dat die belofte wel waar kan maken. En zo gaat het voor een ieder van ons. Maar de Heer, als God iets beloofd heeft, dan komt hij er absoluut mee door. En hij heeft dus beloofd dat hij zou een zaligmaker zenden. En dat hij zijn zoon zou zenden. Om u en mij zalig te maken. Nou, dat is natuurlijk een rijke belevenis. Hoofdstuk 9. En daar gaan we naar vers 9. En Jezus was hier dus al aan het wandelen. Maar dat laat ons even zien over Matthäus. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. En zei tot hem, volg mij. Ja, hij zei, even wachten, hij is daar bezig, hij doet zijn werk daar, hij zit daar. Hij is gaat onder deze, hij had zijn geld aan het innen. En dan komt er Jezus daar en die zegt, volg mij. Hoe vind jij dat? Nou hebben we net even in het kort hebben we geluisterd naar dat verhaal van die man die het over had. En die verschillende van jullie kennen. En wat heeft het niet genomen van hier tot Gunther voordat er eens een keer een volging was. En de Heer Jezus die kwam naar je toe en zegt volg mij. Wat zeg je dan? Even wachten Heer, ik heb hier nog niet helemaal op gerekend, rekening mee gehouden. Ik moet nog eventjes, ik moet nog even de was doen, ik moet nog even brood bakken, ik moet nog even... Oh, maar hij zat daar en de Heer Jezus komt eraan en zegt volg mij. En wat ga je doen? Wat ga je doen wanneer de Heer Jezus naar je toe komt en die zegt volg mij? Nou, hier heb je dat. En hij opstaande volgde hem. Is dat niet bijzonder? Ik vind dat heel bijzonder. Zonder meer, geen vraagtekens, hij volgde. En kijk wat hij daarna zegt. Het ging als hij in het huis van Matthäus aan zat. Hij ziet vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mee aan. Met Jezus en de discipelen. En dan krijg je direct al een praatje natuurlijk. En de fariseeën dat ziende zei tot zijn discipelen. Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaren? Ja, waarom zou hij het niet doen? Of is er iets anders? Of zijn er anderen? Nou, die fariseeën die dachten van wel natuurlijk. Die dachten dat hun beter waren. Maar dat is niet het geval. Maar Jezus die zegt. Dat ze die gezond zijn hebben de medicijn meestal niet nodig. Maar die ziek zijn. Dan gaat heen en leert wat het zei. Ik wil barmhartigheid. Barmhartigheid. Wat is dat voor een woord? Barmhartigheid. Kent u dat woord? Het was gegeten. Barmhartigheid. Barmhartigheid. Soms wordt er wel eens gezegd. Doe aan anderen wat je wil dat ze aan jou doen. Iets in die richting. Maar ik denk dat dit iets verder gaat. Doe aan een ander al datgene dat de Heer Jezus zou willen. Barmhartigheid. Zie je dat? Dat is een bijzonder woord, hè? Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Dan gaat heen en leert wat het zei. Ik wil barmhartigheid. En niet opveranderen. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Zo. Nou zijn we op het rechte pad, hè? Ja, hij kwam dus voor de zondaren. We gaan nog een klein beetje verder. En dan komen we in het 10e hoofdstuk. En er wordt iets gezegd over die verschillende discipelen. En dan heb je, hoeveel discipelen zijn er? Nou, er zijn er in vers 2, er zijn 12 discipelen. En die heeft hij geroepen. En dan in vers 2 staat, de namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste Simon, dat is Petrus. En Andreas, zijn broeder. Wat voor mannen waren dat? Vissers. En wat waren vissers?
Vissers.
Vissers waren ze over het algemeen arme mensen. Arme mensen, een visje tegelijk. Hè? Een visje tegelijk. Dus hier zijn deze mensen. Zo, het zijn niet de belangrijkste. En dan kom je ze tegen in Handelingen 4 bijvoorbeeld. En dan lees je dat die, dan komen ze voor die grote raad. En dan kijken ze er zo naar. En dan zeggen ze, ze namen notitie daarvan. Dat deze mensen, die waren ongeletterd. Maar ze waren bij Jezus geweest. Ze waren bij Jezus geweest. Het is heel belangrijk als u met iemand bezig bent. Is die bij Jezus geweest? Of, nog een beetje dichter bij huis, bent u bij Jezus geweest? Zie, want die kan u onderwijzen. De Heer Jezus, die kan je onderwijzen. En de schriftgeleerden, die kunnen de letter van het woord wel lezen. Maar die lezen niet het leven dat erin is. Er is een leven in het woord van God. En het is de bedoeling dat we dat leven zien. Zo, hier heb je de hele rij met namen van deze mensen. En hier wordt ook in vers 3, wordt ook Thomas en Matthäus. En dan staat het er nog bij ook, de tollenaar. De tollenaar. En ze waren helemaal niet zo gek op die tollenaars, hè? Nee, dat waren degene die hun geld namen. Nou, dat, er is nog niks veranderd wat dat er gaat, hè? Dus daar gaat de belasting. En die zaten er in een hokje de belasting te innen. Dus als je denkt dat niet belangrijk was, die tollenaar. En dus hier even terug naar hoofdstuk 9. En naar vers 9 ook. En deze twee woorden later, dan geeft de Heer Jezus deze woorden ook nog door aan Petrus in het laatste hoofdstuk van Johannes. Maar hier krijg je volg mij. En dan zonder meer, en hij opstaande volgde. Ik vind dat fantastisch, fantastisch. Hoeveel mensen hebben dat gelezen? En hoeveel mensen hebben dat gedaan? Opgestaan, de Heer Jezus volgen. Heeft de Heer Jezus geroepen? Dan is er maar één antwoord. Volgen. Je kan heel mooi tegen de Heer Jezus zeggen, ja, ik kom ook wel een keer. Ja, ja. Dat is het makkelijkste, hè. Nu gaan we terug. Dan gaan we terug naar Matthäus 1 weer. Want het is natuurlijk belangrijk. Zie, de Heer Jezus die zegt eerst hij is gezonden tot, daarom werd Matthäus het meest gelezen, het meest gebruikt, omdat de Heer Jezus die zei ik ben gezonden voor Israël. En ja, dat vonden de anderen misschien wel moeilijk, maar er is ook weer een hele les in, want tegelijkertijd er kwam een vrouw naar hem toe en die zegt ik wil ook geholpen worden. Ja, zegt hij, maar ik ben gezonden naar de mensen van Israël. Ja, maar ik heb ook hulp nodig. Hij zegt, want waarom zou het brood aan de kinderen geven en niet aan anderen? Ze zegt, maar de hondjes die eten ook mee van de kruimels die er van de tafel vallen. Zo kwam ze naar de Heer Jezus toe. Zo sprak ze de Heer Jezus aan. Dus Heere, u hebt, laat maar een kruimel van uw liefde vallen en dan pik ik die wel op. Zo was deze vrouw bezig. Heel bijzonder, hè? Laat maar een kruimeltje van die liefde van u vallen en dan pik ik die op. En de Heer Jezus die zegt dan ook tegen haar, groot is uw geloof. Nu gaan we verder naar terug naar Matthäus 1. En dan gaan we wat verder lezen van die geboorte van de Heer Jezus. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alsof hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alsof hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zoon David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Heel bijzonder dus, we lezen dat in Lucas, dat krijgen we op een andere keer, we lezen dat in Lucas, dat de engel die komt, dus God die spreekt met Maria, en Maria vertelt dat niet aan Jozef. Die zegt er niks van. En dan is het zo mooi, want dan krijg je een geweldig evenwicht natuurlijk, want God zelf, wij denken als iemand ons iets vertelt, oh dan moeten we wel zorgen dat die ander het ook weet, want anders dan, nou, ik krijg een heel verhaal bij, maar hier is het dus een kwestie van, oké, God die heeft Maria verteld, ze krijgt een zoon, zal van de Heilige Geest zijn, en nu, ja, dan zal God het ook wel tegen Jozef vertellen. Mooi is dat evenwicht als je dat ziet, hè? Hij zal dat ook aan Jozef vertellen. En Jozef zal daar dan ook rekening mee houden. Dus zo mooi hoe God deze dingen leidt. Al de weg leidt mij mijn heiland. Zie, we hebben een herder gekregen die ons al de weg wil leiden. Dat weten we wel, zeggen we graag. Maar om de realiteit daarvan te hebben, dat is weer een ander verhaal. Hè? Om die realiteit, want de Heer is mijn herder, ja, dan moet hij ook helemaal verder gaan. Oh, dan moet ik wel even die andere waarschuwen. Is dat nodig? Of zou de Heer zelf die andere ook waarschuwen? Wat denk je? Nou, in dit geval zien we in ieder geval een mooie les die we van Jozef en Maria kunnen leren. Dat God, die zorgt daarvoor. God die zorgt ervoor. Hij zorgt ervoor Maria. En hij zorgt er ook voor Jozef. En zo, hij komt naar Jozef toe. Jozef, het is oké. Dat is van de Heilige Geest. Zo, Jozef die nam dat direct mee. En die zegt, goed, dan gaan we zo verder. Mooi is dat, hè? Mooi is het als je ziet dat heel het leven, dat God zo heel dat leven wil leiden. Hè? Niet zomaar één stapje, niet, ik zal je dit vertellen, dan moet je maar zien dat die ander het ook doet. Nee. En dan kom je, wat hij verder vertelt hier. En ze zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus. Zo. Hij zegt dat tegen Jozef. Zie? Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij zal een zoon baren. En dan moet ik kijken, lezen we verder. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Maar denk, als er iets nog nooit gebeurd is, je hebt er nog nooit van gehoord, er is nergens in de geschiedenis ook maar enige blijk van, dat zoiets gebeurd is, en dan krijg je zoiets. Ja, dat zal wel, maar dan moeten we toch eens even denken, dit is nog nooit eerder gebeurd. Nee. Maar weet u, ik geloof dat we er maar weinig bewust van zijn dat God een schepper is. En wat betekent dat wanneer hij een schepper is? Dat hij schept altijd nieuwe dingen. Nieuwe dingen. Wij willen, we krijgen een relaas. En oh ja, zo is dat gebeurd. Oh, nou dan zullen we daarop wachten tot het ook zo weer gebeurt. Ja, oké. Mag ik even vragen? Is er iemand die net zo is zoals u bent?
Net zo goed?
Nee, er is dus niemand zoals jij bent. Niemand. Je zou zeggen, toch ergens moet er nog wel een bug zijn in deze wereld. Maar er is er geen tweede. Er zou toch wel ergens een Ria zijn in deze wereld. Nee, er is er maar één. Er komt er geen tweede. Er zou toch wel ergens een andere Cisco zijn. Denk je van niet? Nee, God is een schepper. God is een schepper. En hoe weinig dat we daarmee verbonden zijn. En dat is juist zo mooi. Ik zou je aanraden om geregeld, Genesis 1 te lezen. Want iedere keer zie je die schepping. En hoe die schept. En wat die doet. En hoe die je geschapen heeft. En hoe mooi dat is. Niet omdat hij in de spiegel kijkt en je eigen hemel op, maar nee, daar gaat het niet over. Hoe bijzonder dat je gemaakt bent. Hoe bijzonder. Er is ook nog niemand in deze wereld die uitgevonden heeft hoe een mens werkelijk in elkaar zit. Er zijn wel dingen die we ervan weten. Er zijn hele kundige mensen die erover geleerd hebben, maar ze weten nog steeds niet wat er allemaal is. Ik denk eigenlijk dat we nog maar een tipje hebben gezien van hetgeen dat er is, van wat we zijn. En dan is er alleen de schepper, de herder, die ons helemaal kent, door en door kent. Die weet wie ik ben. En mooi luisteren, dit vind ik al heel mooi. Er is niemand anders die er zo is, maar hij begrijpt jezelf. Nou, er is echt niemand anders die je begrijpt. Want iedere keer hoor je toch wel eens: waarom doet hij dat nou toch? Waarom heeft ze dat nou toch zo gedaan? Er is niemand anders die je begrijpt. Niemand. Zou er ook niet zijn. Alleen de schepper. Die heeft je gemaakt. Die weet hoe je bent. Die weet wat je doet. Die weet waarom je het doet. En dat is heel mooi. Om die schepper. En, want daar kun je dan naar luisteren. Die weet hoe je in elkaar zit. Ik weet helemaal niks. Ik heb de horloges gehad. Ik weet er helemaal niks van. Ik weet dat ik het kan verzetten. Met tijd verzetten is het wel eens moeilijk. Want dan moet ik het een uur verzetten. En ik weet niet eens eigenlijk precies hoe dat gaat. Het is voor mij veel te ingewikkeld. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat. En dat is gewoon iets dat iemand gemaakt heeft. En God, die weet hoe ingewikkeld dat je bent. Je weet zelf niet eens hoe je helemaal in elkaar zit. En er is ook nog niemand anders die weet hoe je in elkaar zit. En nu hebben we een schepper die dat precies weet. En die je zo wil leiden, zo het het beste is voor je. Nou, die is gekomen. En hier krijgen we natuurlijk iets dat heel bijzonder is. Het is helemaal bijzonder, want de hele Bijbel is bijzonder. En die zegt, hij zal zijn volk zalig maken. Hij is gekomen om je zalig te maken. En dan is er een vervulling. En dat is door de Heer gesproken. Wat is het? Dus komt er eentje terug. Hè? En vers 23. Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Immanuel. Het welk is overgezet, zijn God met ons. Even wachten. Dit is wel een hele zaak hier zo, hè. Een maagd die zal zwanger worden, dat is nog nooit eerder gebeurd. Als ik een Bijbel in mijn hand krijg van iemand, dat doe ik dan wel eens. En dan zeg ik, mag ik even in je Bijbel kijken? En dan hoeft het, als het dan niet dezelfde Bijbel is die ik gebruik, dan sla ik eventjes op in mijn Bijbel naar Jesaja. En het wordt hier ook aangegeven in Jesaja. En dan ga ik even naar Jesaja 7 en vers 14. En dan wordt aangegeven, iets bijzonders, deze woorden. Dus dat was al zo meer dan 700 jaar geleden. Dus Jesaja 7, vers 14. Dus als ik iemand zijn Bijbel bekijk en die is niet dezelfde, dan ga ik daar naar kijken, zien wat er dan markeert. En dan vraag ik hoe dat zit. Want daar staat in Jesaja 7, vers 14. Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. Wie zal er zwanger worden? Een maagd. Een maagd. Soms staat er een jonge vrouw. Nou, een jonge vrouw kan een maagd zijn. Maar dat hoeft niet. Dat geeft ons geen zekerheid. En ik wil, de Bijbel geeft zekerheid. Dus we moeten er ook al de zekerheid in meeleven. Hè? Een maagd. Ja. Het is een maagd. En als het geen maagd is, een jonge vrouw kan ook wel eens geen maagd zijn. Dan zijn we dus aan het toeval overgelaten. Dat kan niet. In ieder geval niet met dit belangrijke van, onze zaligmaking. En hier zie je dat. En zijn naam, Immanuel. En wat betekent Immanuel? Hebben we net gelezen. God met ons. God met mij. Wilt u dat God met u is? Dan bent u afhankelijk van Immanuel. Dan bent u afhankelijk van hem. En hier zo, Agas, die wou er geen eens naar luisteren. Dus die zijn we er net tegengekomen. Maar die wilde daar niet naar luisteren. En dus dan moesten we weer. Nou, moeten we even overdenken. Immanuel. God met ons. Dit hoor je vaak rond de kerst. Maar ik vind het mooi om het hele jaar te hebben. God met mij. God met mij. Weet u het hele jaar dat God met u is? God is niet de God die komt en gaat. God die komt en blijft. De God die in uw hart komt wonen, die blijft. Die gaat niet in en uit. En dat is een God dat je ook kunt vertrouwen. Maar tegelijkertijd, Immanuel, God met ons, wat betekent dat? Laat eens even denken aan Noach. Die daar ronddobbert op de wateren in zijn ark. Wat kon hij zeggen? God met mij, God met mij. Wat een rust geeft dat. Waar je ook bent in je leven, en als je dan kan zeggen, God met mij, wat een rust geeft dat in het leven. Dan waar je ook heen gaat, je weet, God met mij. Dat is nog beter natuurlijk als je weet dat God je ergens naartoe laat gaan. Dat hij de weg wijst, dat je helemaal op hem vertrouwt daarin. Dat is natuurlijk helemaal mooi. En dan weet je ook dat God met je is. Hij is de schepper. Hij is de schepper. En tegelijkertijd, hij is ook de almachtige. Degene die alles in zijn hand heeft. Die altijd leidt. Al de weg leidt bij mijn heiland. Dus niet af en toe. We hebben een herder die gekomen is om ons te leiden. Voortdurend. De hele weg. Zonder meer. Geen vraagtekens. Wat een herder is dat, hè? Ken die herder? Ken die herder? En hoe leidt hij je? Leidt hij je goed? Of ben je aan het lijden met een lang ei? Dat kan ook nog. Ik denk dat er veel christenen lijden met een lang ei. Waarom? Omdat ze het lijden met de korte ei niet kennen. En het is juist het belangrijkste dat we die korte ei hebben. De Heere is mijn herder. Hij leidt me de hele weg. Wat een rust dat geeft. Als je weet, hij leidt mij. Hij leidt mij. Dan kan je rustig zitten. Kun je rustig je werk gaan doen. Dan kun je rustig uitrusten. Je kunt alles. Diezelfde herder die zegt, Kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Nou, hier is deze herder, die is al lang van tevoren is die aangekondigd. Helemaal terug. Wanneer? Nou, je kunt helemaal teruggaan naar Genesis 3. Die mensen die zijn, je ziet de voorzienigheid van God. Hij heeft die mens geschapen. Die mens is nog zijn eigen weg geweest, weggegaan. En God die zegt tegen hem in Genesis 3, in vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u, tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zelf zal u de kop vermozzelen. En gij zult het de wezen vermozzelen. Maar wat is het zaad van de vrouw? Ja, dat, dan kom je, als je dan naar Galaten 4 gaat, dan krijg je dat ook weer. Hè? Dat zij is geboren uit een vrouw. Hij is geboren uit een vrouw. Wanneer? Op Gods tijd, in de volheid des tijds, is de Heer Jezus geboren uit een vrouw. En dat heeft God allemaal gepland. Maar even denken, dat laten we zeggen zo'n bijna 4000 jaar, voordat de Heer Jezus gekomen is, is die schepping gebeurd. En dan heeft hij alles geregeld van begin tot het eind, hoe dat gaat gebeuren. Dan heeft hij nog eens. Nou, inmiddels zijn er alweer 2000 jaar voorbij. Sinds dat de Heer Jezus geweest is. Ook dat heeft hij in zijn hand. En nu zitten we te kijken wanneer de Heer Jezus komt in de wolken. Zo, wat een komst zal dat zijn, hè? Als je denkt dat al die planning van God, van het begin van de schepping, tot nu toe, wat er allemaal gebeurd is. En dat je dan een klein plaatsje hebt in die grote schepping, in dat grote werk van God. Dat je daar een plaats in hebt. Hey, dat is mooi zoals je dat beschrijft in Exodus. En dan zegt, daar is een plaats bij mij, zegt God. Er is een plaats bij mij. Hoe vindt u die plaats bij God? Wat vind je van je plaats bij God? Is dat een belangrijke plaats? Is dat een mooie plaats? Is dat een rustige plaats? Is dat een plaats waar je rust en vrede kent? Of is het een plaats waar je zegt, nou, die ken ik eigenlijk niet. God wil dat je de plaats inneemt bij hem die hij je gegeven heeft. Hij heeft een bepaalde plaats voor je. Hij heeft ook een bestemming voor je leven. Hij wil iedere dag je leven daarin leiden. En kun je op hem vertrouwen? Kun je op hem vertrouwen? Als ik zou vragen, kun je God vertrouwen? Ja, we kunnen God vertrouwen. Maar er is nog een andere vraag dan. Wil ik God vertrouwen? Wil ik God vertrouwen? Wil ik alles mijn hele leven aan hem overlaten? Want ja, we weten wel dat dat het beste is. Als je nou denkt dat hij van het begin, laten wij maar beginnen bij de tijd, hè, dat is de schepping. Van het begin van de schepping tot nu toe heeft hij alles in zijn hand gehad. Ook jouw leven. En dat als je eens even terug gaat, neem maar een moment, even terug gaat over je leven. Is dat niet bijzonder? En dan heeft hij je gebracht tot dat moment waarin je de Heer Jezus persoonlijk leerde kennen. We hebben net even gehad over een getuigenis. Iedereen, geloof ik, heeft zijn eigen getuigenis aangaande de werking van de geest in zijn leven om de Heer Jezus te doen kennen. Zo, iedereen die is geboren als een zondaar en weg van God, gescheiden van God. Er is niemand geboren die behouden geboren is. Die is er niet. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En dan komt God. Die komt naar je toe. En die laat de Heer Jezus zien. De Heilige Geest die komt. En hier is de Heer Jezus. En dan kijken we heel verwonderd. Hoe moet ik hiermee omgaan? Wat moet ik hiermee doen? En God werkt het allemaal uit in je leven. Je werkt het allemaal uit. Laat je soms door dalen gaan, soms door bergen op gaan, weer dalen. En dan intussen krijg je daar toch het licht op. Dat ja, maar de Heer Jezus is in je leven bezig. Soms kan iemand dat tegen je vertellen. Ik weet nog, ik was niet zo lang tot geloof. En toen heb ik met die voorganger, dat ik geweest was, ben geweest en hebben zitten praten. En ja, toen werd het duidelijk hoe God aan het werk is. Ik vond dat heel mooi, dat God zo aan het werk is in je leven. En dat laat hij dan ook zien. Heb je dat gezien? Hoe God aan het werk is in je leven. En dat hij er al zo lang mee bezig is. Is het van gisteren? Van eergisteren? Veronderstel dat u vraagt mij wanneer ben je behouden? Dan zou ik, als ik dan de dag noem, dan zeg ik ja, dat was 30 april 1970, even geleden. Maar tegelijkertijd, hoe lang was God er al mee bezig? Hoe lang was God er mee bezig? Hoe lang denk je dat God er mee bezig was? Voor de grondlegging der wereld. Kun je dat voorstellen, dat God zo lang met je bezig geweest is? Voor de grondlegging der wereld. Voor de grondlegging der wereld. Dat God zegt, nou, dan komt er straks een gastje aan, die ga ik Ronald noemen. Hè? Ja. Dus daar komt Ronald aan. En dan zie je Ronald alle kanten opvliegen. Behalve de goeie. Ja, zo gaat dat met een ieder, hè. We zijn allemaal alle kanten opgevlogen. De ene misschien langer dan de andere. En de ene was wat ouder dan de andere. En, allemaal verschillend. Maar allemaal wel. Dan kom je ergens vandaan, uit een hoekje. En je hebt allemaal je weggetjes gezocht. En niet gevonden. En tenslotte, hey, de Heer Jezus, die wil je aandacht. De Heer Jezus, die wil je aandacht. Wil je je leven aan hem geven? Ja, ten eerste zou je niet weten hoe dat moest. Hoe ga ik dat doen? Ja, dat zijn allemaal vragen die je zou kunnen stellen. Ik sprak pas nog met iemand en die had er grote vragen over. En oké, hoe ga je dat doen? Ik moet u luisteren. Alles wat ik doe, of dat ik het altijd vraag of niet, maar ik heb overal, heb ik gewoon help bij nodig. En nu kun je zeggen, ja, dat komt daar uit ben. Dat mag gerust zeggen. Daar heb ik ook geen moeite mee. Maar tegelijkertijd, weet je wat het is? Je gaat meer en meer leren hoe dat je werkelijk overal help bij nodig hebt. Dat je het niet zelf kunt. En hey, dat wordt ineens een hele ontdekking eigenlijk. Hè? Dat wordt een hele ontdekkingsreis. Dus je zegt, ja jullie, ik kan niks van mezelf doen. Ik heb u nodig overal, maar ik heb die herder nodig. En dan kom ik weer met dat verhaal, hoe duidelijk dat het is, dat een schaapje moet achter de herder aangaan. Niet ervooruit, maar erachter aangaan. Daar kun je ook niet voorbij kijken. Niet rondomheen, dat wil het schaapje wel. De meeste schaapjes zijn ontzettend nieuwsgierig. Maar niet altijd de goede kant op. En dan komen ze gewoon zo'n hele verkeerde kant op. Want ze worden nieuwsgierig om die kant eens te kijken of die kant eens te kijken. En zijn ze weer verkeerd. Nou, en de Heer Jezus is gekomen om ons te zeggen, dit is de weg. Hij is de herder. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat is toch zo eenvoudig. Zo simpel. Alleen maar volgen. Ja, maar je kan toch niet verwachten dat de verstandige man net als ik alles zomaar ga volgen. Zeker de verstandige vrouwen. Je gaat toch zomaar niet volgen. Want er zijn toch dingen die je zegt, ja, maar dat kan toch zo niet. Eigenlijk de meeste dingen in mijn leven, daar zou ik tegen hebben moeten zeggen, dat kan toch zo niet. Dat kan toch zo niet. Wat doe ik hier? Toen ik naar Nederland kwam, wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Denk ik nog. Wat doe ik hier? Ja. Ik moet hier nog even zijn. Waarom? Soms denk ik, ja, wie heeft er nou wat aan mij? Heer, ik kan toch net zo goed een ander gebruiken. Maar ja, als dit nou de weg van de Heer is. En wat voor een weg heeft hij van u? Waarschijnlijk een weg die u zelf niet begrijpt. Meestal van de tijd begrijp je zelf niet de weg die de Heer met je gaat. En als je dan ziet Als je dan ziet van begin tot eind hoe de Heer Jezus gekomen is. Je ziet dat in het begin hier. Hoe de Heer Jezus gekomen is. Hij is het lam om mee te beginnen om onze zonde weg te nemen door zijn bloed. Als je, dat is al het begin voor ons. Een nieuw leven, dat heeft hij al gedaan. En dan lezen we daar die drie woorden zo duidelijk. Want het is apart hoe de mens is. Want de mens is meer bezig, als je door Nederland heen ging, dan weet ik zeker dat, dat ze meter bekend zijn met de kerst. Al weten ze misschien niet weten waar het om gaat. Maar kerst is er wel. Maar ja, dan hebben ze misschien ergens dat... misschien is Jezus geboren. Maar, oké, waarom? Ja, dat zou ik niet weten. Waarom? Maar zie, hij is geboren als het lam Gods. Als het lam Gods. Niet zomaar. Want dat zie je als je teruggaat hier zo naar Matthäus. Dan lezen we daar. En zij zal een zoon baren, vers 21. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij is niet gekomen om ons in onze zonden te redden. Hij is gekomen om ons van onze zonden te redden. Dat is iets heel anders. Van onze zonden. Weg van de zonden. Bevrijd. Voor eeuwig. Zo. Je zal zo'n bevrijding hebben. Een bevrijding. Een bevrijding. Hebt u een bevrijding gehad? Een bevrijding van de zonde. Ja, zeg je, ja, maar ik zondig toch nog wel. Ja, maar bent u bevrijd? Bent u bevrijd?
Amen.
Kijk. Nieuwe gedachten. Nieuwe gedachten. Nieuw leven. Nieuw leven is toch een nieuwe gedachte? Oh, geliefde. Wat heeft God voor u klaargemaakt? Wat heeft God voor u gereed? Moet je denken, God heeft zijn zoon van het begin af aan gereed gemaakt, als het ware, om te komen en om u zalig te maken. De hele Bijbel die spreekt van die zaligheid. Hij geeft een heel oude testament aan, omdat het nieuwe testament zou komen, zodat we daarin zouden zien dat de Heer Jezus gekomen is om zalig te maken. Daar gaat het hele oude testament over, die zaligheid. Het gaat helemaal over hem. Dat hij gezien zou worden. En zou hij dan, die dat gedaan heeft, niet een volledig leven geven? Hey, dat lijkt me absurd. Dat God een zaligheid gebracht heeft die niet volledig is. Dat zou niet kunnen. Want God heeft nooit iets gebracht dat niet volledig was. Hij heeft een volledigheid gebracht. En moet u luisteren. Hij is gekomen. Want als u in deze wereld geboren bent. Dan bent u niet volledig. Ik weet niet of dat u dat weet. Maar dan bent u niet volledig. Want u bent niet levend geboren. U bent doodgeboren. Lees dat maar in Efeze 2. Dood geboren. Dood in zin, in zonde en misdaden. En dan komt de Heer Jezus. En die komt bij je. En die maakt je levend. En dat is het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. Dat is het leven met hem. Die maakt je levend. En dat is werkelijk een leven. En de Heilige Geest die werkt het leven verder uit. Dat is weer een vervolg daarvan natuurlijk. Maar daarom is de Heer Jezus gekomen. Zo als je dat leest. Hij is gekomen. Want hij zal zijn volk zalig maken. Van. Klein woordje maar. Zijn maar twee letters verschillend met die andere. Met in. En toch denken de meeste mensen bezig met het in. In plaats van het van. Hè? En dus. Die maagd. Die zal zwanger worden. En de zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel. Het welke ze overgezet zijn. God met mij. Is God met u. Is God met u. Leeft u in die rust, in die vrede, God is met mij. God is met mij. De Almachtige, de Schepper. De Schepper die altijd nieuwe dingen schept. Altijd, want hij is de Schepper. Hij doet geen twee keer hetzelfde. Iedere keer is het nieuw. Ah, daarom is het een nieuw leven. Hij maakt alles nieuw. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij geeft u een nieuw leven. Een nieuw leven. Een heel nieuw leven. Leef daarin en daaruit. Vader, we danken u zozeer voor het wonder van genade dat de Heer Jezus gekomen is. Voor het wonder dat we zo mogen weten een nieuw leven te hebben in de Heer Jezus Christus. Dat hij niet gekomen is om ons in onze zonde te laten, maar eruit te nemen. En een nieuw leven te geven. O Heere, wat zijt gij goed. Wat zijt gij goed toen we dood waren in zonden en misdaden. Maar nu levend, Heere. Nu eerst blind, maar nu ziende. Eerst doof, maar nu horende. Eerst kreupel, maar nu lopende. O God, wat een nieuw leven. Wat een nieuw leven. Dat een ieder voortdurend mag zien. De volheid, het volle leven van de Heer Jezus Christus. Vader, zo dragen we iedereen die liefde aan u op en bidden dat gij zo een ieder wil leiden zoals het u behaagt. En we zeggen u daarvoor dank in Jezus' naam. Amen.